Zoek maar op, Openbaring 17. Dat is een welbekend hoofdstuk onder Bijbelgelovigen dat we vaak gebruiken. En ik doe vandaag weer een dubbele boodschap. Hè. We doen altijd eerst Bijbelschool. Voor 11 uur. In wezen is wat ik nu doe ook een hele snelle Bijbelstudie. Maar dat sluit goed aan met wat we straks gaan doen. En ik dacht van, laat ik het allemaal bij elkaar houden, want dan heb je in één keer een mooi stuk informatie. Tenminste, ik hoop voor de meeste van jullie dat het gewoon herhaling is. En voor degene die het niet zo is en die luistert bijvoorbeeld naar deze opname, ik heb er een mooi begeleidend schema bij. Ik kan er een foto van knippen en stuur me een mailtje. Dan mail ik dat gewoon aan jullie door. Hè, want je ziet hier een mooi schema van... het boek Daniël en Openbaring en daar de overlap in. Maar goed, zoals ik al zei, Openbaring 17. Dan ga ik niet eerst het hele hoofdstuk doorlezen. Ik lees een aantal versen en ik doe gelijk de uitleg. Vanwege de tijd ook. Openbaring 17, vers 1. En één uit de zeven engelen die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel de grote hoer die er zit op vele wateren. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewoners zijn dronken geworden van de wijn hare hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen de godlastering en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinheid hare hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Wat ik nu ga doen met jullie is met grote 7 mijlslaars door 2000 jaar geschiedenis wandelen. Johannes die is dus ongeveer 90 na Christus, is dus op het eiland Patmos in verbanning en heeft een visioen ontvangen. Dat is hier opgeschreven in het boek Openbaring. Voor christenen is het boek Openbaring de grote openbaring over de tijd die wij grote verdrukking noemen en de tijd daarna. Voor de joden is dat het boek Daniël. Voor de joden is boek Daniël een lage kleine profeet en in de joodse kanon is Daniël zo ver mogelijk weggestopt. Niet interessant, niet belangrijk. Voor de meeste christenen is het boek Openbaringen een doemboek met heel veel enge profetieën voor een toekomst waarin alles slecht zal gaan. Maar er zijn ook heel veel theologen die het helemaal, of helemaal veilig hebben gemaakt door te zeggen dat dit een geheimschrift was om de misdaden van de Romeinse keizer te tonen. Hier ook staan een paar dingen in. Dat wist iedereen in die tijd die het hoorde. Dit gaat over de Romeinse keizers. Het hele boek Openbaring is eigenlijk gewoon een geheimschrift over de christenvervolgende keizers en al hun gruwelen. En zo moet je het ook zien, zeggen ze, historisch. Je kon niet openlijk schrijven wat er aan de hand was. Dan werd je meteen gedood. Dus dan schreef je dit met allemaal metaforen. Nou. Er zijn ook heel veel kerken die zeggen wel van, ja, dit is een toekomstvoorspelling, dit is een profetie, maar daar moet je wel voorzichtig mee omgaan, dat moet je heel erg vergeestelijken, want wij weten eigenlijk niet hoe het uiteindelijk af zal lopen, of de Heer letterlijk terugkomt, en die zijn vaak amilleniaal, die geloven niet in een 1000 jaar vrederijk of een letterlijke grote verdrukking. De Rooms-Katholieke Kerk had dit boek het liefst weggelaten. Bij het concilie van Nicea is de kanon vastgesteld, ook van het Nieuwe Testament. En daar werd gewoon gesteld, omdat er nog meer andere denominaties van christenen waren, die bijbelgelovigen waren, dan die groep die uiteindelijk de Rooms-Katholieke Kerk zou worden. Die zeiden van, dit moet erbij. Dus de Rooms-Katholieke Kerk, die hier een aantal dingen in zag, die ze heel goed snapten, want die zijn ook niet van gisteren, die hadden al heel gauw door van, dit kun je op ons betrekken. Dus hier moeten we zo weinig mogelijk mee doen, want het kan niet over ons gaan. Dat willen we gewoon niet. Uiteindelijk heb je de protestantse kerk. Die splitst af van de katholieken. En het woordje protestant betekent ik protesteer tegen de huidige katholieke kerk. En een protestant is eigenlijk een halfbekeerde katholiek. En die heeft nog altijd die verwrongen visie op het boek Openbaring. Kunnen niet gewoon lezen wat er staat. Goed. Ik las dus net de engelen en de zeven violen. Violen is een ouder woord, betekent een schaal. Hè? Er zijn er zeven schalen waar dan bepaalde oordelen van God over de aarde worden uitgegoten. En hier staat het oordeel der grote hoer. Het is een van de zeven geheimenissen aan de gemeente geopenbaard. Die alleen de gemeente snapt. Als de gemeente dat wil weten. Want een groot deel van de gemeente die weet het niet. Ik las vanochtend nog een stukje over een evangelisatieactie. Of ook over een jongen die was toegetreden tot een protestantse kerk. En die was laatst ook iets van het katholicisme was hij gaan kijken. En dat vond hij ook heel mooi met al die rituelen. En als je dit gewoon leest en je bekijkt het gewoon met de werkelijke wereld en de geschiedenis, dan denk je van, nee, dat katholicisme, daar moet je eigenlijk niks mee te maken willen hebben. Maar goed, dit wordt alweer een project van 3 weken als ik zo door blijf praten. De grote hoer zit op vele wateren. In vers 15 staat, want de schrift die legt zichzelf altijd uit, in vers 15, hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. Dus het is de wereld. Het gaat om een wereldsysteem. En die hoer zit in die wereld helemaal genesteld. Vers 2 staat dan ook, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. Dus ze collaboreren met die grote hoer. Ze bewonen de aarde, zijn dronken geworden van de wijn haar hoererij. Dus ze doen allemaal mee met iets wat niet positief is. Het is iets goddeloos. Hij bracht mij weg in een woestijn in de geest, in een visioen, en ik zag een vrouw zittende, en die vrouw is dus die hoer, op een scharlaken rood beest, dat vol was van de namen de godslastering, had 7 hoofden, 10 hoornen. Ik ga dat vandaag niet helemaal uitleggen, maar dat staat ook tot in de treur in het boek Daniel, en het komt ook vaker in de schrift voor. Dat gaat over die antichrist, de zoon van de duivel, die als letterlijke heerser ooit straks op 7 jaar over de aarde zal heersen. En op dat beest zit dus die hoer. Dus die hoer is een systeem en dat rijdt op dat beest, die doet mee met het beest. 4. De vrouw is bekleed met purper en scharlaken. Purper, dat was een kleur, hè, dat is een diepaarse kleur, die werd gemaakt vroeger van de purperslak. Die leeft alleen in de Middellandse Zee. En je hebt duizenden slakjes nodig om genoeg kleurstof te hebben om bijvoorbeeld een mantel of een tuniek paars te kleuren. En alleen de Romeinse keizers en de keizerlijke familie mochten purper dragen. Andere hoge Romeinen die hadden scharlaken, dat is diep rood. Uiteindelijk krijg je het Rooms-Katholieke systeem, ik steek maar weer gelijk even door, en hoe de Rooms-Katholieke kerk is georganiseerd is eigenlijk een afspiegeling van de oude Romeinse overheid. En in de katholieke wereld draagt de paus purper en de kardinalen dragen scharlaken. Goed, dat werd dus gedragen door de keizer en zijn hoogwaardigheidsbekleders. Het wordt nu gedragen door de paus en zijn hoogwaardigheidsbekleders. Dus er is een link met Rome, het Romeinse systeem en met de kerk van Rome. Versierd met goud, kostelijk gesteente, parelen in de hand, een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en onreinheid, haar hoererij. Er is dus niks positief aan. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het is een geheimenis voor de gemeente, het grote Babylon, moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Het grote Babylon, ik leg het zo meteen nog wel even gauw uit, maar in het oude Babylon, in het Midden-Oosten, daar had je een systeem van een priesterkoning. Er was een koning, was koning van een land en hij was ook hoge priester, dus hij was de baas over het politieke en hij was de baas over het religieuze. En voor God is dat een gruwelijk systeem. En dat systeem is via Klein-Azië, wat nou Turkije heet, overgegaan naar het Romeinse. En via het Romeinse Rijk overgegaan op de kerk van Rome. En eigenlijk wat de paus nu doet, ook nu in 2023, is precies hetzelfde als koning Nebukadnezar in de 6e eeuw voor Christus. Koning van een land, baas van alle geloven. Zo ziet de paus zich, al snappen heel veel mensen dat niet. En de paus ziet zichzelf ook als de heerser over deze aarde, want hij is de plaatsvervanger van Jezus Christus. Dat is de nederige positie die ze bekleden. Maar het grote Babylon, moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Dus alle hoererijen en gruwelen op deze aarde vinden hun wortel in het Babylonische systeem van die grote hoer. Waar die rijdt op dat beest, de antichrist. En de antichrist is dus de zoon van de duivel. Het is een duivelsysteem. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en het bloed der getuigen van Jezus. Ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Dat is iets wat de laatste jaren heel erg voor mij ging leven. Want Johannes verwondert zich enorm over dat bloed. Want die vrouw die is dus dronken van het bloed van heiligen. Geloofsheiligen in de grote verdrukking. Want het gaat hier over de grote verdrukking. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, kun je ook zien het bloed van de geloofsheiligen nu in de grote, in deze grote genadetijd al 2000 jaar lang. Er zijn door geen één organisatie zoveel christenen vermoord als juist de Rooms-Katholieke Kerk. Ik heb wel eens verteld, ik ken een paar mensen die wonen ergens in Nederland. Die hadden me laatst eens een keer geschreven. Zo van, we kennen je al zoveel jaar. Allemaal mooi wat je doet, maar altijd die gemeenen uithalen naar Rome. We willen wel eens een keer weten hoe het daar voorbij komt. Dat is hetzelfde als dat iemand zegt van, nou, hoe die mensen toch altijd tegen Hitler tekeer gaan. Laat ze eerst maar eens bewijzen wat voor slechts die man gedaan heeft. Ieder met een geschiedenisboek in zijn klauwen, ik zeg het hier met opsteffen plat, kan zien dat de Rooms-Katholieke Kerk een grote moordmachine is geweest, al 1500 jaar lang. Christenen vermoord, Joden vermoord en nog veel meer mensen. Zelfs de grote slavenhandel in de 16e eeuw die in Europa werd gestart met mensen uit Afrika, dat was op voorinspraak van een katholieke priester. Want die zei misschien, kunnen we die moord daarvoor gebruiken? Goed, dat is weer een heel ander verhaal. Alle wortels van gruwelen en hoererijen gaan altijd terug naar Rome. Alle wegen leiden naar Rome, zeggen we toch in Nederland. Dronken van het bloed der heiligen. Dus dat systeem vermoordt heel veel heiligen in de grote verdrukking. Maar heeft het afgelopen 1000 jaar, 1500 jaar hier in de wereld ook al gedaan. Dat kun je gewoon zien. Je kan concluderen dat het systeem van Rome, met die Rooms-Katholieke Kerk, dat dat uiteindelijk het systeem wordt waaruit de antichrist gaat werken in de grote verdrukking. Hoe kun je dat zeggen, Henk? Nou, zo meteen komen we erop. Het staat er namelijk letterlijk. Maar Johannes verwondert zich, als ik haar zag, met grote verwondering. En ik snap wel waarom hij zich misschien verwonderde, want hij zou eerst misschien hebben gedacht van, maar zij is toch een christelijk systeem. In de wereld ook. In de wereld worden katholieken en christenen in één adem genoemd. En dat is iets van de laatste jaren, want vroeger werd er al gezegd katholieken en christenen. Wij zeggen dat nog altijd, je hebt christenen en je hebt katholieken. Katholieken behoren tot het christendom, maar het is niet een christelijk systeem. Ik heb ooit eens een keer bij een professor geschiedenis, die wou de stelling, moesten wij verdedigen, het katholicisme is net zo christelijk als de islam. Dat vonden we toen heel gek, maar daar kwam je een heel eind mee. Er zitten wel christenen in het Rooms-Katholicisme. En er zijn ook christenen in de communistische Sovjet-Unie, om het maar zo te zeggen. Het katholicisme is niet christelijk. Maar de meeste mensen zien het niet meer. Maar goed, de Bijbel heeft ook geprofeteerd dat uiteindelijk de kerk steeds meer zal verzuurd worden met de zonde van de vrouw. En het is dus dat systeem dat we Rooms-Katholicisme noemen. Want die laten zich leren door een vrouw. De vrouw Izebel staat in Openbaring 2... Wij herkennen haar dan als die moeder Maagd Maria. En dan verwondert het heel veel kerkmensen, nou ook denk ik, als ze uiteindelijk doorkrijgen van, hè, dat systeem waarvan wij dachten van, dat zijn gewoon onze gekke broertjes en zusjes met hun gekke tirelantijnen toestanden. Dat is dus een moordmachine. Dat is dezelfde groep die al die Joden heeft vermoord en vergast in de grote vernietigingskampen. Maar die werden allemaal geleid door katholieke mensen. Waar eigenlijk alleen maar katholieke mensen aan het werk waren. Uit Oekraïne, Litouwen, Estland, Letland, Polen, noem maar op. Diep katholieke mensen. Op haar voorhoofd was een naam geschreven. De mijter, de drie enige mijter die pausen altijd hadden, een kroon, die sinds de jaren 60 staat hier in de kluis, daar stond altijd Vicarius Filii Dei. Dat was in het Latijn, hoeder van de mensheid. En in het Latijn heb je alleen maar letters die een die dus woorden moeten vormen, maar die letters hebben ook een getalswaarde. Hè? Een V is een 5, een I is een 1, een X is 10. En als je dat Vicarius Filii Dei optelt, hè, met een getalswaarde, kom je op 666. Het is het systeem van de antichrist. Die hint, die clue heeft 1500 jaar lang gewoon op de hoofden van al die pausen gestaan. Elke christen wist dat te herkennen. Elke grote reformator wist dat. Goed, in de jaren 60 werd er zoveel over gepubliceerd door allerlei christenen, dat toen die tiara's of hoe dat ding maar heet, die kronen, die zijn toen in de kluis weer gezet. Want, nou ja, daar wil ze niet te veel ophef over hebben. Ik ga gauw verder. Ja, ik kijk even, want vanochtend zal ik het vaker aanhalen. Als je kijkt in Lucas 13, even heel snel. Lucas 13, en ik ga ook maar weer snel. Vers 20 en 21, dan zegt de Heer, en hij zeide wederom, waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk een zuurdezem, welke een vrouw nam en verborg een 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Zuurdezem is nooit positief in de Bijbel. Dat is iets wat niet hoort. Als er zuurdezem is in een gemeente, dan betekent dus dat de gemeente zuur wordt. En de Heer die zegt hier dus, waarmee ga ik koninkrijk Gods vergelijken? Een andere keer ga ik dat vertellen, maar het koninkrijk Gods is dus een onzichtbaar koninkrijk waarin de opnieuw geborenen wonen. Dat gaat dus over de gemeente. En de Heer heeft al geprofeteerd dat de gemeente uiteindelijk in de Laodicea-tijd zullen komen en die gemeente zal steeds zuurder worden. Wij zitten nu in een kleine gemeente in een woonkamer, omdat de meeste christenen in grote kerk zitten en helemaal geen interesse hebben om de schrift te bestuderen of te leren kennen. Die zijn wereldsgezind geworden. Daar zit veel katholiek zuurdezem in. Een vrouw nam dat en verborg een 3 maten meel. Het aardige is, ze heeft 3 maten meel, daar stuurt ze zuurdezem in en dan wordt alles zuur. Ja, want zo laat je brood ook rijzen. En eigenlijk kun je alle denominaties op de aarde, al die duizenden kerken, kun je tot 3 kerktypes terugbrengen. Katholiserende kerken, waarvan de katholieke de bekendste is, maar je hebt ook de orthodoxe, noem maar op. De protestantse kerken en de baptistische kerken. Pinkster en charismatische mensen komen oorspronkelijk uit de baptistische wereld. Dat zijn de 3 maten meel. En daar stopt die vrouw zuurdezem in. Er is maar 1 christelijke denominatie die zich laat leiden door een vrouw, die het altijd heeft over de moeder van God, en dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Het staat ook in Matthäus 13, vers 33, die gaan we vanochtend nog lezen, en daar heb je het Koninkrijk der Hemelen. Dus dan weet je dus dat het zich afspeelt op deze aarde. Maar de uitleg erachter, dat kom ik later nog wel eens op. Koninkrijk Gods, Koninkrijk der Hemelen. Ik ga naar vers 7. En de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Waarom ben je nou zo verbaasd, Johan? Die 10 hoornen, dat staat uitgelegd in vers 12. En de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Dus op het moment dat de gemeente wordt opgenomen, breekt de grote verdrukking aan. Wordt ook wel genoemd de 70ste jaarweek van Daniel. En dan staat 1 wereldleider op. Of misschien was hij ervoor al bekend, maar dan krijgt hij die macht. En dan wordt de wereld, ik zeg het maar even heel cru, verdeeld in 10 koninkrijken. Dat zijn 10 onderkoningen van die antichrist. En dat staat ook steeds zo benoemd in Daniel. Maar ik ga nou niet al die cross-referenties allemaal bekijken, want daar hebben we nou even geen tijd voor. Het is even een snelle opfriscursus eigenlijk voor jullie. Vers 8. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet. Het was er niet en het is er niet. Op het moment dat Johannes dit hoort, ongeveer 90 na Christus. En het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. Als je iets ziet met het woordje verderven of verderf, zoon des verderfs, door de hele Bijbel heen, dan weet je, dan is het altijd een link naar de antichrist. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. En als de namen niet staan in het boek des levens, betekent dus dat het verloren zielen zijn die naar en overlijden naar de hel gaan. Die zijn verwonderd als je die antichrist ziet, die persoon, dat beest. Ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Kijk, in Johannesbrieven kun je lezen dat de antichrist er wel niet was toen Johannes dat moest opschrijven, maar in de geest werkte hij al in de wereld. Dus nu ook, er is geen letterlijke antichrist, maar zijn geest werkt onder de mensheid. Adolf Hitler was een voorafschaduwing van de antichrist. Zijn systeem, zijn Duitse Rijk, was een imitatie van hoe straks de wereld onder de antichrist zal worden geregeerd. In de geest van de antichrist. Napoleon was ook zo iemand. Keizer Karel V was ook zo iemand. Allemaal types van de antichrist met een geest van de antichrist. Goed. Dus hij was niet, is niet, hoewel hij is. Klinkt vaag, maar zo wordt het dan beschreven. Jullie kunnen het opschrijven, want ik lees het heel vaak met jullie. Wat hij hier nou zegt, hè, mensen die verwonderd zijn, maar hun namen staan niet geschreven in het boek des levens. Dat staat ook beschreven in de welbekende tekst over de antichrist in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8 tot en met 12. Lees dat even zelf. Maar daar zie je dus nog wat meer uitgebreider hetzelfde verhaal. Vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. De vrouw is dus een systeem, het grote Babylon. Die zit op het beest, dus ze wordt bestuurd door het beest. Het beest wordt niet door haar bestuurd. Maar die vrouw zit op zeven bergen. Dus het zijn zeven bergen en daar zit het systeem op van die vrouw. Dat kun je identificeren. Want we kunnen... als je kijkt in vers 18. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dus die vrouw is een stad. Het is een systeem. Een religieus politiek systeem. En staat op zeven bergen gebouwd. Nou, hier kun je over praten wat je wil. Er is maar één stad in de wereld die ooit heeft waargemaakt tot nu toe wat hierin staat beschreven. En dit is natuurlijk ook voornamelijk profetie straks voor een grote verdrukking. En dat is de stad Rome. Er schijnt ergens een stad te zijn in Noorwegen die ook op zeven heuvel is gebouwd. Maar er zijn mensen die willen dan hebben dat het die plek is. Allemaal onzin. Er is maar één systeem op aarde waar alle wegen naartoe leiden. Waar al 1500 jaar voorwerk is gedaan om naar het systeem van de antichrist te gaan. En dat is de stad Rome, op zeven heuvelen gebouwd, met daarin een autonome staat, het Vaticaanstaat, door alle wereldleiders erkend. Daar zit een paus en dat is de aanvoerder van die vrouw, van dat systeem. Rome is gebouwd op zeven heuvelen. In Leeuwarden heb je op de straat heb je ergens een gedicht zoals Rome op zeven heuvelen is gebouwd. Zoals Leeuwarden gebouwd op drie terpen. Ja, leuk allemaal. Maar dat is niet Rome. Zeven heuvelen, zeven bergen is Rome. Het is een stad. En iedereen die zegt, en ik ben het er niet mee eens, die zegt in wezen, ik geloof niet wat het boek zegt. Want er zijn nog altijd mensen, als je het hier met de Bijbelteksten wijst, zeggen ze, ik ben het er niet mee eens. Dus toen in 1871... de Italianen, want die waren toen onafhankelijk geworden. Rome innamen, want het was toen nog een pauselijke stad. Toen kwamen ze dus onder de gewelven van het Vaticaan, want het Vaticaanstad bestond toen niet. Kwamen ze allemaal verbrandingsovers tegen waar politieke gevangenen van Rome werden vermoord en verbrand. Net zoals ze dat 70 jaar later ook weer deden in Hitler, zijn kamp. Hoe komt die paus aan zijn Vaticaanstad? Toen Mussolini aan de macht kwam in 1921 als fascistisch leider, toen gaf hij een mini-staatje, Vaticaanstad, aan de paus als cadeau. Fascisme, nationaalsocialisme, dat zijn allemaal door en door katholieke systemen. Hele foute, occulte, antichristelijke systemen. Goed, ik ga gauw verder. Zeven bergen, een stad, dat is Rome. Vers 10, 11. En zijn ook zeven koningen, die vijf zijn gevallen. En de een is, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest dat niet was en niet is, die is ook de achtste koning en is uit de zeven en gaat hem verderven. Nou, dat is voor sommige mensen best wel een breinbreker. Maar in wezen is het vrij makkelijk. Het is handig als je er meer van wil weten dat je dan wat over geschiedenis gaat lezen. Maar wat zegt Johannes hier dus? Er zijn zeven koningen. Vijf zijn gevallen. Nou, dan moet je kijken naar rijken in de wereld die een bemoeienis hebben gehad met het Joodse volk of eventueel later met de kerk. En dan heb je al vijf die er zijn geweest. Het Rijk van Egypte. Het Rijk van Assyrië. Het Rijk van Babylon. Het Rijk van Perzië. Het Rijk van de Grieken onder Alexander de Grote. Die vijf zijn geweest. In Daniël krijgen een aantal nog een typering mee. He, Egypte en Assyrië worden niet meer genoemd. Maar Babylon, dat wordt goud genoemd. He, in het visioen van Daniël in hoofdstuk 2. wordt goud genoemd. Perzië wordt zilver genoemd. De Grieken wordt koper genoemd. De Romeinen wordt ijzer genoemd. Van ijzer heb je ook de hardste wapens trouwens. En Rome heeft duizenden jaren lang een rijk gevoerd met de beste legers ter wereld. Waarin iedereen zich nu nog altijd wil spiegelen. En dat beeld van Nebukadnezar in Daniel 2 heeft dan twee benen. En dat is dan het Rijk van IJzer, het Romeinse Rijk. Want twee benen zijn twee benen. En het Romeinse Rijk heeft zich uiteindelijk in twee stukken gedeeld. Een West-Romeinse Rijk, een Oost-Romeinse Rijk. Het West-Romeinse Rijk ging heel snel de Bijbel vervalsen. Er werd de katholieke vulgaat en dat werd Rooms-Katholiek. Het oostelijke deel bleef de goede Bijbel houden. Had wel een katholiserende kerk, het Grieks-orthodoxisme, uiteindelijk helemaal dood gegaan in starre liturgie, maar is wel duizend jaar lang langer blijven bestaan met Constantinopel als hoofdstad. Dat is wat we nu Istanbul noemen. En omdat die uiteindelijk niks met de Bijbel deden, heeft de Heer dat toen laten veroveren door moslims en toen gingen al die goede Bijbelmanuscripten Europa in, zodat mensen de reformatie konden beginnen met een echte Bijbel. En toen ging het licht op over de wereld. Goed. Je hoort het wel, het is allemaal spannende geschiedenis. Maar de antichrist, Dan heb je dus vijf koningen. Vijf zijn gevallen. En de één is, op het moment dat Johannes leeft, is dus de zesde koning aan de gang. En dat is het Romeinse Rijk. De één is, op het moment dat hij leeft, is dat er. En dan ben ik de tekst weer even kwijt. Daar was hij. De andere is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. Die zevende koning is een weinig tijds. Staat beschreven onder andere in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. Dan wordt hij mens der zonde genoemd of zoon des verderfs. En hier staat dat hij in weinig tijd moet blijven. En dan gaan we verder in 11. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning. En is uit de zeven en gaat hem verderven. Oké. Op het moment dat die antichrist, die mens der zonde, koning wordt over de aarde, dan begint de grote verdrukking. Dan zijn er zes koningen geweest. Hij is de zevende koning. Maar hij is er een korte tijd. Even heel snel, ik ga alles heel snel vertellen. Hij regeert dan vanuit Rome, vanuit het systeem wat hier in Openbaring 17 beschreven staat. Maar we lezen zometeen ook dat hij wordt gedood. Hij wordt gedood, zijn stad wordt in brand gestoken, wordt vernietigd. En hij staat op uit de dood. En dan ziet de hele wereld dat wonder, dat hij dood was. Maar hij staat op uit de dood, want het is de antichrist. Hij is een imitator van Christus. En Jezus Christus is de Zoon van God. Sterf voor de zonde de mensen en staat erop uit de dood. En wie met de mond beleidt de Heer Jezus Christus in zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, die zal zalig worden. En de duivel imiteert dat. Zijn zoon, de antichrist, die was in het vorige leven, was dat Judas Iscariot, die sterft, staat op uit de dood en die neemt dan Jeruzalem in als hoofdstad. En dan heet hij zoon des verderfs. Hij neemt de tempel in, zoals je kunt lezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 plus 4... En begint dan de tweede helft van de grote verdrukking. Dus de zevende koning regeert 3,5 jaar. De achtste koning regeert 3,5 jaar. Is met elkaar 7 jaar grote verdrukking. Dus de antichrist is de zevende en de achtste koning. De zesde koning is op dit moment ook nog gaande. Want hij zit nog niet in de grote verdrukking. En vijf zijn er geweest. Het gaat dus altijd om rijken die een bedreiging waren of zijn voor degene waar God interesse aan heeft. Het Joodse volk en zijn gemeente door Jezus Christus. Zo gaat dat. En die zevende koning, daar staat bij, hij is er een weinig tijds. Nou, 3,5 jaar. En dan die achtste koning, die is dan ook 3,5 jaar. Nou, ik zei dus net al wat er tussendoor gebeurt. Als de zoon, de mens der zonde, wordt gedood. Ik zit even snel te kijken naar de versen. Even kijken hoor, zal ik het even doen. Ik vertel het eerst maar even, zo meteen lezen dat allemaal wel mensen. Op een gegeven moment de tien koningen worden jaloers en die gaan dan die zoon of de mens de zonde vernietigen en doden en dan wordt Rome verwoest. En dan staat de antichrist weer op uit de dood. Kunt u lezen in Openbaringen 13 vers 3 of vers 12. U kunt alleen maar gauw lezen. Heel veel versen noemen ze ook zo saai. Openbaring 13 vers 2. En het beest dat ik zag was een parel. Nee, wacht even. En ik... 13 vers 3. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wond werd genezen. Het is een dodelijke wond. En je gaat de dood aan. Maar hij werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Of vers 12. Even kijken, want ik wil wat te snel, mensen. Ja, vers 12. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden wiens dodelijke wond genezen was. De antichrist staat op uit de dood. En dan wordt Jeruzalem zijn nieuwe hoofdstad. En dat kun je onder andere lezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 of 4. Of Daniel 11 vers 36. En je kunt er ook over lezen in Openbaringen 11 trouwens. Maar hij is ook de achtste koning. En daar regeert hij als antichrist uit Jeruzalem. En vandaar die tweede titel. Zoon des verderfs. En even kijken. Nou, want ik ga ondertussen maar door. Gaan we terug naar de tekst. Als je dan kijkt naar vers 14... Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere de Heere, een koning der koningen en die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En die lam, en dat lam is dus Jezus Christus, die komt op een dag weer terug en zal dan met zijn geloofsheiligen en zijn verbondsvolk Israël over de aarde en het universum heersen. Hij is dus de negende koning. Dat kun je ook lezen in Daniel 2 vers 44. Goed, nou spring ik wat van de hak op de tak. Ik ga eerst weer even verder met vers 12. Vers 12. En de 10 horenen die gij gezien hebt zijn 10 koningen. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Deze hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Dus ze zijn ondergeschikt aan die antichrist. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heer, de Heer en Koning de Koningen die met hem zijn, de groepen en uitverkoren en gelovigen. En hij zei tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natieën en tongen. Het omspant dus de hele aarde. De hele aarde heeft ermee te maken. Ja, we zijn te kijken wat praktisch is qua indeling. Ja, dat heb ik al gezegd. 7e en 8e koning, 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. Ik noem het, ik ga het nog niet lezen, maar dan zie je die twee titels. Mensen zonde, zonde verderf en uiteindelijk neemt hij de tempel in. Wat dus zegt dat er dan weer een tempel is op de plek waar nou die Al-Aqsa moskee staat. En die neemt hij dan in, ook al geprofiteerd in Daniel 11. En dat wordt ook al genoemd Daniel 70ste jaarweek. In Daniel 9 wordt verteld dat er 70 jaarweken als oordeel over Israël zullen zijn. 69 zijn er geweest, de 70ste moet nog komen. Een jaarweek is een periode van 7 jaar. Maar er is iets tussen gekomen. Een interpolatie, zo je wilt. En dat is dus de genadetijd. En die is nu al bijna 2000 jaar gaande. De tijd der heidenen. Dus, en die 70ste jaarweek breekt aan als de gemeente wordt opgenomen. Dan heb je dus een enorme terreur over Israël. Want daar is die 70ste jaarweek, die grote verdrukking in eerste plaats op bedoeld. Maar ook de rest van de godloze wereld, wiens naam niet in het boek des levens staat, die mogen daarvan meegenieten. En wij als gemeente, staat dan in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3, wij hoeven daar ons niet druk om te maken, want dat is niet onze wereld, dat is niet ons pakje aan. Nou. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, als je nog een mooie tekst erbij wil hebben, ik ga het nu niet lezen. Dat gaat over een, niet een goede herder, maar over een slechte herder. Lees dan Zacharia 11, vers 16 en 17. Dat is ook weer een profetie over die antichrist die Israël aanvalt in die grote verdrukking. Zacharia 11, vers 16 en 17. Nou, even kijken. Ik ga naar vers 16. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten, cannibalisme, en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. En dat zij enerlei mening doen en dat zij hun koninkrijk het beest geven. Totdat de woorden Gods volleindigd zullen zijn. Dus ze denken dat zij het zelf allemaal hebben bedacht, maar de Heer die stuurt dat. En je moet het dus zo zien. De 10 koningen komen in opstand tegen de antichrist. Ze doden hem. Die mensen zonden. Hij sterft. Rome wordt vernietigd. Staat in Openbaring 18 helemaal beschreven. En de hele wereld treurt omdat het systeem het dan weg is. En hij staat dan op uit de dood. En daar zometeen ga ik er nog even verder over hebben. In de volgende lezing. Staat op uit de dood en komt dan al land in Israël waarschijnlijk. En neemt dan Jeruzalem in en begint dan de tweede 3,5 jaar van die grote verdrukking. Waar dan blijkt dat die vrede die Israël had gesloten met die antichrist een schijnvrede is. En dan worden zij ook gruwelijk vervolgd naast de mensen die dan in Jezus geloven in de eerste 3,5 jaar. Wij zijn nu nou nog in de genadetijd. Wij zitten in die Laodicea periode. Waarin de kerk steeds zuurder wordt, verzuurd tot de vrouw, zoals beschreven staat in Matthäus 13 of Lucas 13. En vele christenen, en dat is nog even waar ik er even een paar minuten aan ga wijden, die hebben zich de afgelopen 1500 jaar de hoofden gebroken over die lacune tussen die 69ste en die 70ste jaarweek. Dan heb je toch over 2000 jaar. Dan zeggen ze van, oh, het is nou gewoon opgeheven. Dat oordeel van Israël geldt nog niet. Goed, Israël heeft ook behoorlijk moeten lijden de afgelopen 2000 jaar. In Daniël staat centraal dat die 70ste jaarweek een oordeel is voor Israël in die grote verdrukking. Maar wat voor rijk geldt er nu in die genadetijd? Nou, zoals al tegen Johannes werd gezegd, en de één is. Dat is de zesde koning, het Romeinse Rijk. En dan zijn er allemaal mensen die weten nou wel iets van een geschiedenisboekje van, ja, maar hé, wacht eens even, het Romeinse Rijk. En ik pak even een boek erbij. Dat is toch gestopt ergens in de middeleeuwen, in de vijfde eeuw of zo. Ja, dat is wat je misschien onthouden hebt. Kijk, dat is een mooie weergave van het Romeinse Rijk. En dit was het West-Romeinse Rijk. En het is inderdaad niet meer te herkennen als Romeins Rijk op dit moment. Wij weten helemaal niet zoveel van het Oost-Romeinse Rijk. Ik weet wel dat ik eerst scholier erachter kwam dat het Oost-Romeinse Rijk 1000 jaar langer doorging. En ik werd een beetje boos. Waarom heb ik dat nooit gehoord op school? Dan kan ik heel snel verklaren. Het Westen, wat heel erg is gevormd door het katholicisme, is altijd heel boos geweest op hun vijand, het Oosten, met de goede Bijbel. Zelfs in het Frans heb je nog altijd alleen maar negatieve uitspraken over de Oost-Romeinen. Het loopt niet zo te Byzantijnen. Want uiteindelijk mochten ze ook geen Romeinen meer heten, want de echte Romeinen waren in het Westen. Zij waren de Byzantijnen. En die probeerden vaak het onderhandelen vrede af te dwingen, want ze hadden altijd oorlog hier in het Oosten. En dat werd in het Westen gezien als een iets van zwakte. Als je altijd maar loopt te onderhandelen in plaats van als een kerel te vechten, terwijl hier de modernste legers en de grootste veldslagen werden gevochten. Maar in het Oosten werd gezegd van als wij het met diplomatie kunnen oplossen, is dat beter. Maar dat werd hier in het Westen wordt nog altijd gezegd, als je loopt de Byzantijnen, dan ben je dus een dikke zeurkous die altijd met heel veel woorden je ergens probeert uit te redden. Lang verhaal kort te maken, het Oosten heeft altijd in een kwaad daglicht gestaan hier in het Westen. Politiek kun je zeggen, het Oost-Romeinse Rijk is nooit weg geweest. Op een gegeven moment valt het dat Romeinse Rijk, het West-Romeinse Rijk officieel in 476 en het Oost-Romeinse Rijk in 1453. Maar die systemen zijn nooit opgehouden. Er zijn ook altijd nog mensen die er prat op gaan dat zij de erfgenaam zijn van het echte Romeinse Rijk. Die er prat op gingen eeuwenlang dat zij de enige ware opvolgers waren, omdat toen de laatste Oost-Romeinse keizer viel in 1453, zijn dochter was getrouwd met het zaad van Rusland en die zei, ik ben de enige ware keizer van Rome. En hier in het Westen had je ook van die mensen die dat zeiden. En allemaal hebben ze dezelfde vlag, want de vlag van Rome was een tweekoppige adelaar. Die zie je in Rusland, die zie je door heel Oost-Europa, die zie je door het hele Westen. Hé, we wonen hier vlakbij de stad Groningen. Die heeft dat zelfs nog in zijn stadswapen staan. De tweekoppige adelaar, de vlag van het Romeinse Rijk. En dat betekent, wij zijn de enige ware Romeinen. Iedereen gaat er prat op de laatste 2000 jaar dat zij Romeins zijn. Want het staat voor beschaving en macht. Een groot deel van ons wetboek is nog altijd gevormd door het Romeins recht. Voor het laatst echt vastgelegd, gecanoniseerd door keizer Justinianus in de 6e eeuw. En daar zijn we trots op. Want dat is een baken van recht. Goed, ik kan je heel veel dingen vertellen om hier dit punt duidelijker te maken. Wij moeten wel eens wat leren over de volken die in de duizend jaren voor Christus hebben geleefd in het Midden-Oosten. En dan moet je vaak dan leren van de Mesopotamiërs, de Akkadiërs, de Oud-Babyloniërs, de Assyriërs, de Nieuw-Babyloniërs, de Perzen en dan komt Alexander de Grote. Nou, in werkelijkheid heb je duizenden volken gehad. Maar voor ons wordt het allemaal afgedaan als Babylonische meuk. Nou, als iemand nou 1000 jaar later zou leven, die zou dan zeggen van, nou, toen het West-Romeinse Rijk helemaal uit elkaar viel, had je allemaal landen die dat voortzetten. En dat kun je heel duidelijk waarmaken. Toen het West-Romeinse Rijk viel, heb je dus Europa in de jaar 800... heb hier het Oost-Romeinse Rijk. Ondertussen in het zuiden komt de islam op. Dat is het groene hier in deze atlas. En dit is het Rijk van Karel de Grote. Die werd in het jaar 800 gekroond door de paus van Rome als keizer van het West-Romeinse Rijk. De enige ware opvolger van het West-Romeinse Rijk. Dat Rijk van Karel de Grote valt uit elkaar in 3 stukken. En dan heb je Frankrijk, het Rijk van de Franken. En die zeggen ook van, wij zijn de voortzetting van Rome. En je ziet altijd, 1000 jaar lang, deze hele grote vlek hier in het centrum van Europa. En dat heet officieel het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie. Het Heilige Roomse Rijk. Romeins en Rooms-Katholiek. Nederland heeft tot 1648 dat deel van uitgemaakt. Is wel eeuwenlang gewoon zelf zijn gang gegaan, maar was officieel deel van het Romeinse Rijk. Dat heeft bestaan tot 1806. En toen kwam Napoleon met zijn rijk. Dat was het Eerste Rijk. Toen kwam het Tweede Duitse Keizerrijk. En toen kwam Hitler met zijn Derde Rijk. Ook weer een type van het Romeinse Rijk. Dus, en ondertussen heb je hier in het Oosten, heb je allemaal Russische rijken die zeggen van, wij zijn de enige ware opvolgers van het Romeinse Rijk. Want onze voorvaders zijn getrouwd met een Romeinse prinses. Dus wij zijn de enige ware Romeinen. Lekker puur. Nee, je doet het er maar mee. En even kijken hoor, heb ik die mooie kaart. Ik ben nog een paar minuten bezig hoor. Kijk, hier zie je dus het Rijk van Napoleon. Die op een heel kort moment, een aantal jaren, iets heeft gedaan wat eigenlijk nooit iemand was gelukt. Behalve Engeland had hij heel Europa. Alle landen in Europa waren door hem veroverd of hadden een verbond met hem. En uiteindelijk ook het Oost-Romeinse Rijk, de Russen, die hebben een aantal jaren een verbond met hem gesloten. Bij Tilsit, bij een riviertje, hebben toen de tsaar en Napoleon hebben een verdrag gesloten. En toen had je 1 groot rijk. Maar het was te vroeg, zei de heer. Dus zo is Napoleon is eigenlijk de grootste wereldheerser ter wereld. Terwijl hij ervoor was hij gewoon iemand van lage adel, die veel wist van artillerie. Want hij had, dat was zijn opleiding, kanonnen schieten. En een paar jaar later zat hij verbannen op een eiland, was hij helemaal niks. En ik ga er nou niet verder over uitweiden, maar als je dat helemaal gaat uitspitten, dan zie je, daar zit ook heel veel katholieke wortelen achter. Hij wilde door assimilatie iedereen gelijk maken. Ook de Joden. Waren vandaan burgers en geen Joden. En de heer zegt van nee, dat mag niet. Hij wilde de week opheffen. Geen week meer van 7 dagen, maar decades, periode van 10 dagen. Hij is echt heel antichristelijk geweest. Alleen zonder de dodenkampen. De mensen vielen zo op alle slagvelden. Er zijn miljoenen omgekomen op de slagvelden. Maar hij is echt een type van een Romeins heerser. Ik kan wel verder gaan vertellen. In de 16e eeuw, ik kan het even niet zo snel vinden. is keizer Karel de Vijfde is dan keizer van heel Centraal-Europa, Italië, Spanje, de Benelux, Zuid-Amerika, het Verre Azië en een groot deel van Afrika. Hij heerste over de wereld. Ook een type van antichrist. En een echte Romein. Er zijn allemaal landen geweest, de hele afgelopen 1500 jaar door, die er altijd prat op zijn gegaan op het feit dat ze Romeins erfgenaam zijn. De Franken, de Habsburgers, de Duitsers, de Fransen, Napoleon, de Engelsen, die hadden hun Romeinse wereldrijk in de 19e eeuw. Amerika is nou eigenlijk de grootste, machtigste lood van de Roman Empire op dit moment. Dus als je al die Amerikanen ziet op de aarde, die dan denken dat ze voor vrede en democratie vechten, die dienen eigenlijk het Romeinse Rijk en de paus en het werk van de antichrist. Ze geven hun bloed voor het werk van de duivel. De VN gaat erop praten op dat ze Romeins zijn. Rusland, Poetin, die zegt ik ben een Oost-Romein. En die Russische druiloren die geven hun bloed op de slagvelden, ook weer voor een duivelsysteem. De Grieken die gaan er praten op. En zo ga je me door, En nog een kenmerk van het Romeinse Rijk, antisemitisch. Al die volken hebben altijd Joden vervolgd. Ze zijn altijd trouw geweest, of trouw nog altijd, aan de paus. Als de paus op bezoek komt in Washington, wordt een grote rode loper opgelegd, uitgelegd, want daar komt de staatshoofd op bezoek. Een staatshoofd, niet iemand die lid is van, of een baas van een kerkgenootschap. Heel veel van die landen hebben ook een Romaanse taal. Want de Romeinen spraken Latijn. En heel veel talen in de wereld die zijn van het Latijn afgeleid. Het Frans, het Italiaans, het Portugees, het Spaans. Dat zijn allemaal dialecten van het Latijn. En het Engels is echt een Germaanse taal. En de basiswoordenschat is nog altijd Noordzeegermaans, verwant aan het Fries. Maar in de 11e eeuw wordt het land aangevallen door de Normandiërs, uit Normandië, spraken Frans. En eigenlijk 80-90% van alle woorden in het Engels komen uit het Grieks of het Latijn. Dat kun je heel mooi laten zien. Dus hier in de weilandjes heb je allemaal schapen lopen. In het Fries noem je dat een skiep. In het Engels noem je dat een sheep. Want een normale, een arme boer, die had dus een schaap. Maar iemand die dingen mocht opeten, dat was dus iemand van adel en die kwam uit Frankrijk, die at dus mouton. Van het Franse mouton, matten. Die komt hier door de Nederlandse weilanden, als je maar koeien staan. In het Fries zeg je ko, in het Engels zeg je kou. Maar als een edelman dat mag eten, en die was dus van Franse afkomst, die at beef, oftewel buff. Dus het Engels, de wereldtaal, het grote vehikel van de antichrist straks, dat zit vol met Latijnse woorden. 80-90% is niet Germaans, is allemaal uit het Latijn en het Grieks overigens. In de 19e eeuw hebben ze geprobeerd om met Esperanto een wereldtaal te creëren. En je hebt nog altijd Esperantisten. Toen ik als kind wel, dan ging je naar een telefooncel en dan had je een uitleg in het Nederlands. Telefooncel, dan had je nog geen mobiele telefoon, dus dan moest je een kwartje ingooien en dan kon je ergens naartoe bellen. Dan had je een uitleg in het Nederlands, in het Duits, in het Engels, in het Frans en het Esperanto. Maar daar kon je over de hele wereld mee terecht. Maar Esperanto bestaat voor het grootste deel uit Romaans. Romaanse talen. De taal van Rome. Alle wegen leiden naar Rome. Dus. Een groot deel in de wereld die vreest de moslims, die vreest China, die vreest de Russen en noem maar op en al hun wapens. Maar uiteindelijk, die hebben Jezus niet gekruisigd. Dat heeft Rome gedaan. En als je kijkt naar de grote aanstichters van oorlogen en grote moordpartijen, dan kom je altijd weer bij Rome terecht. Als je kijkt naar cultuur of recht, dan zie je dat het Romeins is. Als je kijkt naar architectuur, dan zie je vaak als het iets moet betekenen, dan is het Romeins. Dus het stadhuis in Groningen is een neoclassicistisch gebouw, het ziet eruit als een Romeinse tempel. Het Hooggerechtshof in Leeuwarden ziet eruit als een Romeinse tempel. Het paleis op de Dam in Amsterdam, het achtste wonder noemden ze dat bescheiden in de achtste eeuw, ziet eruit als een Romeins paleis. Want dan had het pas betekenis. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in Amerika, het zijn allemaal Romeinse gebouwen, neo-Romaans. Goed, dat is de politieke kant. Je hebt ook de religieuze kant. De Rooms-Katholieke Kerk is op Romeinse structuur, zoals het Romeinse Rijk werd bestudeerd, zo is de Romeinse Katholieke Kerk georganiseerd. En de paus is tegenwoordig, dan ga ik ze meteen wel even uitleggen, want ik ben al echt bijna klaar, de Pontifex Maximus. Dat is een titel die de Romeinse keizer had. Hij is een priesterkoning. Hij is een priester van alle geloven op aarde en hij is de koning over alle religies op aarde. Precies hetzelfde als koning Nebukadnezar. En daarom heet dit systeem Mysterie, het grote Babylon. Want het is precies hetzelfde. En in Openbaring 17 vers 5. En in, onder Nebukadnezar was er Baaldienst. En eigenlijk is de katholieke kerk, en dat vertel ik zo meteen aan even, een voortzetting van die Baaldienst. En die hebben altijd Bijbels vernietigd, altijd christenen vervolgd en altijd joden vervolgd. En als je kijkt naar een wereldkaart op dit moment, dan kun je eigenlijk zeggen van Europa voor het grootste deel, Noord- en Zuid-Amerika, Oceanië, u weet dat is Australië en Nieuw-Zeeland, de Filipijnen en nog heel wat dictaturen in Afrika en Azië, dat zijn eigenlijk allemaal West-Romeins aangestuurde landen. Allemaal onder Rome. En landen als Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, een aantal Balkanstaten, Griekenland en een paar kleine enclaves in het Midden-Oosten, dat zijn allemaal nog Oost-Romeinse restanten. Waar Rome nou keihard zijn best doet om dat ook allemaal nog kapot te maken. Oh, ben jij nou zo iemand die nou gaat verdedigen van wat Poetin doet is eigenlijk goed? Nee, dat is ook gewoon een domme zetbaas, een derde-rangs dictatuur die daar de bevolking de vernietiging in jaagt. Het is allemaal Rome. Het leidt uiteindelijk allemaal naar Rome. Goed. Wij zitten dus nu altijd nog in de tijd van het Zesde Rijk. In dat Romeinse deel. Zoals Johannes dat al moest opschrijven in Openbaringen 17 vers 10. En alleen door de schrift de afgelopen 1500 jaar of 2000 jaar is de macht van Rome of het Romeinse Rijk tegengewerkt. Maar uiteindelijk zal alles verzuurd worden. Dan komt de grote verdrukking en dan komt de Heer terug, mogen we weten. En als dan die grote verdrukking geweest is, dan gaat de Heer met zijn geloofsheilige uit alle perioden over de aarde heersen. Ben jij op dit moment iemand die dit hoort en je hebt er nog nooit eerder van gehoord, maar je bent bijvoorbeeld lid van een katholieke kerk, of wat voor gek systeem dan ook waarmee je dat kan identificeren, doe dan wat staat beschreven in Openbaring 8 vers 4. Openbaring 18 vers 4. De stad Rome is daar vernietigd. En dan staat er vers 4, en ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Op dit moment mag je weten dat de meeste kerktypes waar je lid van kan zijn, daar leer je geen recht levendelend, levensreddend evangelie meer. Dan heb je een Rooms evangelie, een vervalst evangelie, een gecorrumpeerd evangelie en een gecorrumpeerde leer. Je maakt deel uit aan het verzuurde systeem van Rome. Ga uit van haar. Maar als dat ooit voorbij zal zijn, dan weet je naar Zacharia 14 vers 9. Dan is de negende koning daar, Jezus Christus, heersend over de aarde voor eeuwig. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heer één zijn en zijn naam één. Amen.